Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. In deze aflevering van About Law praat ik met Willem Hengeveld. Willem heeft een razend interessante carrière. Hij is advocaat en managing partner geweest bij Houthof en adviseert momenteel advocaten en notariskantoren op het gebied van strategy en business development. Ook is hij auteur van het boek De Advocatuur als Onderneming. Kortom, de perfecte gast om te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor advocatenkantoren. Hoe gaan advocatenkantoren om met de coronacrisis? En welke kantoren worden het hardst getroffen? Wat moeten kantoren doen om de coronacrisis te overleven? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. En dan nog een tip van mij. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van About Law? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.aboutlaw.nl. Veel luisterplezier! Willem, welkom op de podcast. Ontzettend leuk dat je meedoet. Je bent managing partner bij New Decade Consultancy, maar daarvoor ben je lang advocaat geweest, onder meer bij Houthof en NN Advocaten. Misschien is het leuk als je daar eerst eens iets over vertelt. Hè? Wat deed je daar? Wat voor praktijk had je? En hoe ben je in de consultancy terechtgekomen?
Bob, die vraag wil ik graag beantwoorden. Ik ben begonnen als advocaat en ben lang partner geweest bij Houthof. Mijn praktijk lag in de hoek van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht. En mijn cliënten waren partijen werkzaam in de verzekeringsbranche en grote corporates. Daarnaast heb ik bij Houthof ook lange tijd bestuursfuncties vervuld. Ik ben managing partner geweest. En in die bestuursfuncties heb ik me altijd bezig gehouden met strategie en de daaruit voortvloeiende focus. En natuurlijk ook met het bijbehorende business development. En daarnaast heb ik altijd in de praktijk een aanjagende rol gehad, maar ook in de organisatie. Ik noem maar een voorbeeld. Hoe kan ik de medewerkers betrokken houden bij het bedrijfsproces in al zijn facetten? Dat zijn dingen die reuze belangrijk zijn. En na mijn vertrek bij Houthof in de loop van 2011, heeft Nationaal Nederlanden mij gevraagd om als adviseur de oprichting van het in-house advocatenkantoor te begeleiden. Heb ik 4 jaar met veel plezier gedaan. Het is buitengewoon leerzaam om iets nieuws op te zetten binnen een grote financiële instelling. Ik kende bij NN wel degene met wie ik het project zou trekken al heel goed. Maar toch is het interessant om te zien hoe besluitvormingsprocessen bij een grote corporate in zijn werk gaan. Dat is, om het nou maar eens voorzichtig uit te drukken, toch wel iets anders dan op het gemiddelde advocatenkantoor. Maar het is een succes geworden. Er werken nu ongeveer 20 advocaten die zaken voortvloeiend uit verzekerde risico's behandelen, zowel op het schade- als op het levensverzekeringsvlak. Tegelijkertijd met mijn vertrek in 2011 bij Houthof en gedurende mijn adviseurschap bij NN heb ik me toegelegd op de consultancy voor advocatenkantoren. Ik leg daarbij de nadruk op strategie en de daarbij behorende focus en daar het voortvloeiende business development. En ik heb een hele interessante tool ontwikkeld. En die ik noem acquireren kun je leren. Voordat we verder gaan, ik benader nu alvast dat het schrijven en bespreken van een strategie zinloos is, zolang die niet kantoorbreed wordt geïmplementeerd en zolang niet iedereen zich aan die uitgangspunten en plannen heeft gecommitteerd.
Je hebt dus een tocht gemaakt van heel inhoudelijk advocaat naar bestuurder. Naar dat je daar advies over geeft. Je ziet veel andere bestuurders en advocatenkantoren, denk ik. Hoe mature vind jij de bestuurders van advocatenkantoren? Want daar zijn ze natuurlijk nooit voor opgeleid. Hè? Advocaten zijn heel goed in details en doorwrochte stukjes schrijven en misschien nog presenteren erbij. Maar een grote lijn uitzetten op strategisch niveau is natuurlijk niet iets wat je van nature meekrijgt als advocaat. Hè? Hoe mature vind jij de bestuurders van met name grote advocatenkantoren, het besturen van een advocatenkantoor?
Dat is heel verschillend. Je ziet bestuurders die echte leiders zijn, hè, dus die strategie uitzetten en verder kijken dan de dag van morgen. En je hebt veel meer bestuurders die managers zijn en die zich met de dagelijkse gang van zaken op het kantoor bezighouden. Mijn standpunt is dat die laatste categorie veel beter de zaken zou kunnen delegeren aan chief operating officers. He, dus om het nou maar heel denigrerend te zeggen, voor de inkoop van de pen en de potloden en de laptops, daar heb je geen advocaat voor nodig. Eerder het tegendeel, denk ik. Om de strategie te bedenken en hoe verder met het kantoor, daar heb je wel een advocaat voor nodig, maar dan heb je echt een leider voor nodig. En die zijn over het algemeen dun gezaaid. Maar dat is eigenlijk niet anders dan in het bedrijfsleven, want daar zijn de echte leiders ook dun gezaaid.
Ja, je hebt ook een boek geschreven, hè? Advocatuur als onderneming. Daar zal dit ook in terugkomen, denk ik.
Absoluut, ja.
Maar waar gaat dit boek over en waarom heb je dat geschreven?
Nou, dat heb ik geschreven omdat ik niet zoveel zin in om na mijn actieve carrière als advocaat alleen maar te gaan golven, te reizen of dat soort dingen te gaan doen. Dus ik vind het ontzettend prettig om nog actief bezig te zijn. Ik heb gemerkt in de loop van mijn praktijk dat er ontzettend weinig literatuur is in de Nederlandstalige omgeving van hoe kun je nou eens goed een kantoor opzetten. Je hebt in de jaren 80, 90 had je David Meister van Harvard in Amerika. Maar hier is er nauwelijks iets. In de juridische opleiding wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe een advocatenkantoor op te zetten of te organiseren. Die opleiding is eigenlijk helemaal gefocust op het recht en hoe dat toe te passen in voorkomende gevallen. Maar er is veel meer nodig om succesvol advocaat te zijn, ook in de advocatuur. En daarom heb ik in 2017 het initiatief genomen om een boek op de markt te brengen. Hoe succesvol en winstgevend een advocatenkantoor te exploiteren. En nu in februari 2020 is de tweede herziene druk uitgebracht door mijzelf en de andere auteurs. En ik moet ook eerlijk zeggen, al zeg ik het zelf, dat het boek veel beter geworden is, die tweede druk. Het is echt een handleiding van hoe kan ik een kantoor efficiënt en winstgevend exploiteren. We hebben echt een mooie kaleidoscoop met elkaar geschreven.
In het boek, ten tijde van het schrijven, was er natuurlijk nog geen COVID-19, corona. En daar zitten we nu natuurlijk middenin. Hè? We zitten in begin mei, nu ten tijde van het opnemen van deze podcast. En dat is ook een beetje het onderwerp van de podcast, hè, waar we het over gaan hebben. Als ik een beetje onderverdeling mag maken, zijn er natuurlijk wat lange termijn gevolgen voor advocaatkantoren, maar ook korte termijn. Als we daar eens mee zouden beginnen, hè, met die korte termijn. Ik denk dat het eerste wat kantoren zullen zien, behalve als ze niet meer naar kantoor toe kunnen komen, de advocaten vaak, is dat er een enorme scherpe omzetafname zal zijn, hè, binnen advocatenkantoren. Is dat ook iets wat jij ziet?
Ja, ik heb zo sterk de indruk dat vrijwel alle kantoren nu te maken hebben met omzetafname. Projecten worden door cliënten on hold gezet. En dat betekent dat er minder nieuw werk binnenkomt dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. En ik hoor percentages van omzetverlies op jaarbasis van 20%. Dat zijn schattingen. En het gevolg is natuurlijk een aanzienlijke winstval. Als je bedenkt dat van de kosten 30% huisvesting en computers en dergelijke is, 30% is personeelskosten. Dat is allemaal heel grof nu wat ik zeg. En 30% is winst. Als je omzet daalt met 10%, dan daalt je winst met 30%. Dus als je omzet met 20% daalt, dan daalt je winst met 60%. En dan blijft er bij kantoren in grote delen van de mid-market niet veel meer over om de hypotheek te betalen. Dat is een eerste facet. Een tweede issue is dat de wijze van werken, die is natuurlijk nu drastisch veranderd. Individueel van huis uit werken is wel heel iets anders dan het werken in een in de gons en de bijenkorf van het advocatenkantoor. Online vergaderen en overleg plegen kan in de huidige corona-omstandigheden misschien wel een oplossing zijn om de zaak enigszins op gang te houden. Op de langere termijn zal men willen terugkeren naar kantoor. En ik heb ook al gelezen dat de productiviteit, nog even afgezien van de mindere hoeveelheid werk die binnenkomt, maar dat de productiviteit door het thuiswerken op veel plaatsen met 25% is geminderd. Dat is natuurlijk heel veel. Je leest daar van alles over in de krant, over kinderen die heen en weer rennen en over ja. Papa die wil dat mama stil is. Nou, ga zo maar door.
Ja, je gaf net die omzetvermindering aan hè, van 20%. Dat komt ook wel een beetje overeen met een post van Jeroen Zweers, een eerdere gast van deze podcast, zelf een bedrijf genaamd Clio. Die biedt juridische cloud-based management of practice management oplossingen aan. En die zag over de afgelopen weken een terugname in het aantal nieuwe dossiers van nou, tussen de 30% en 40%. Dus daar zie je ook dat het toch een stuk minder nieuwe zaken zijn. Dat zegt natuurlijk niet meteen iets over de omzet. Ja. Hè? Want de oude zaken kunnen misschien ook nog veel opleveren. Maar ja, het geeft wel aan dat er toch wel veel minder werk is.
Er is veel minder werk. Er zijn wel praktijken waar het nu nog goed loopt. En er zijn ook praktijken waar het op korte termijn misschien wel eens weer beter zal gaan lopen. Maar als cliënten grotere of kleinere hun projecten on hold zetten, denk maar eens even aan de M&A, dan wordt het toch uit het raam kijken. Kijk, ingenieursbureaus die gaan altijd, als er geen werk is, dan gaan ze virtuele eilanden in zee bouwen. Ja. Of dat bedenk. Maar het is ontzettend moeilijk als je niet de druk hebt van het dagelijks werk, om dan heel creatief te gaan bedenken van wat zal ik nou eens gaan denken? Welk boek zal ik gaan schrijven? Welke markt ga ik aanboren? Etcetera. Dat is echt heel lastig.
Ja, hoe lang houden die advocaatkantoren het uitzonderen, financiële steun? Ja, als dat zo'n enorme daling is van omzet, dan zullen sommige kantoren ook wel de financiële problemen kunnen komen. Hoe lang houden die het uit?
Ja, dat hangt er vanaf hoeveel vet ze op de botten hebben, is daar op het antwoord. Kan ik wel iets meer over zeggen. De Magic Circle kantoren en de Zuidas kantoren, die zullen het langer uithouden, want die hebben de afgelopen jaren die mooie winsten geboekt. Dus die hebben gespaard, als het ware. En of ze dat nou al of niet tegelijkertijd of het jaar erop hebben uitgekeerd als winst, Dat is niet zo interessant. De partners hebben vet op de botten. In het onderste deel van de markt, waar dus de winsten veel kleiner zijn, daar zal het lastiger zijn. En dan met name voor die kantoren die een hoog debiteurenbestand hebben en misschien ook nog veel bankkrediet hebben en dus weinig cash op de bankrekening, die zullen het sneller moeilijk krijgen. Dat is, en dus, daar zullen er ook wel een paar van omvallen. Dat zal vast wel. Ja, in welke branche dat precies is, dat is ontzettend lastig aan te geven. Elk zich respecterend kantoor zegt dat die specialist is in de overnamepraktijk. Nou, die overnamepraktijk die ligt zo goed als stil. Er worden nog wat dingen afgewerkt, maar nieuw werk is er op dit moment niet. En als je ziet, gewoon in de algemene economie, dat het consumentenvertrouwen is tot een dieptepunt gezakt. De inkoopindex van de inkoopmanagers, die is ook tot een dieptepunt gezakt. Kijk naar Shell, die heeft een heel groot deel van zijn investeringen helemaal on hold gezet. Ja, als iedereen dat doet, dan gebeurt er dus niks. En de vraag is dus hoe snel die economische activiteit weer zal herstellen. En dan worden er geleidelijk aan routes uitgestippeld van hoe snel kunnen we opengaan. Maar ja, niks ten kwade van kappers, want ik ga er zelf ook graag naartoe. Maar dat zijn natuurlijk niet echt de aanjagers van de economie. Je moet het hebben van het midden- en kleinbedrijf, waar productie is, maar waar ook verkoop is. Nou, dat zal op gang moeten komen. Ik heb niet de glazen bol waar dat in staat. Maar zodra dat gebeurt, ja, dan komen er weer allerlei dingen die voor advocaten ook interessant zijn. In eerste instantie zal dat zijn in de, ja, het klinkt erg aardig natuurlijk, maar in de sfeer van de faillissementen. Maar ook kantoren die veel doen met arbeidsrecht, bouwrecht, huurrecht, IT, denk aan cybersecurity. Maar ook echtscheidingen. Als je mensen lang met elkaar ophokt,
ja.
dan willen ze wel eens wat misgaan. En misschien ook verzekeringsrecht, dekkingsgeschillen. Verzekeraars die zeggen, die corona, dat valt toch niet onder de dekking. Of dat valt juist wel onder de dekking. He, daar kun je ook gedoe over krijgen. Dat soort bedrijven zullen wel weer eerder juridische vragen hebben.
Het eerste gevaar is denk ik voor advocatenkantoren is liquiditeit. Hè? Dus valt omzet weg, komt minder geld in kas. Wat heb je nog in kas zitten om de lopende rekeningen en facturen te betalen? Wat voor maatregelen nemen advocatenkantoren om op korte termijn te overleven?
Je ziet bij Anglo-Saxische kantoren, die zijn wat opener dan Nederlandse en Belgische kantoren, waar zeer terughoudend wordt gereageerd. Ook als je dat zoals links en rechts navraagt van wat gebeurt er. Je hoort dat er aan medewerkers wordt gevraagd om vakantie op te nemen. Rond Koningsdag en 5 mei is dat gebeurd. Je hoort ook dat er gevraagd wordt om vakantie op te nemen voor 1 september. Omdat men verwacht dat na 1 september de boel wel weer redelijk op gang zal komen. In de Anglo-Saxische wereld zie je dat er echt medewerkers voor 2 maanden onbetaald op verlof worden gestuurd. Maar wat je ook ziet, is dat winstuitkeringen van partners worden opgehouden. En om daarmee de liquiditeit op peil te houden, hè, dus de winst van vorig jaar, die wordt niet volledig uitgekeerd. Dat betekent dat ze eenvoudigweg een cash call doen om het eigen vermogen wat sterker te maken en daardoor de bankrekening wat steviger te houden. Dat zijn de dingen die je ziet. Ik heb nog niet gezien dat er salarisoffers worden gevraagd. Je ziet dat wel in Amerika. Maar dat is natuurlijk toch een hele andere soort omgeving. Heb ik hier nog niet van gehoord. Maar nogmaals, de Nederlandse en Belgische kantoren zijn niet erg scheutig met het verstrekken van informatie. En dat is eigenlijk gek. Want hun cliënteel, die zit in hetzelfde schuitje. Hè? Je kan ook zeggen, nou jongens, wij hebben het niet zo stevig. Maar jullie hebben het ook niet zo stevig. Laten we kijken hoe we er samen uitkomen.
Hey, en als we dan eens wat naar de lange termijn zouden kijken. Hè? Zoals Winston Churchill zei, never waste a good crisis.
Ja.
Biedt die crisis nu, die coronacrisis en de economische depressie die daar nu op volgt, ook kansen voor advocatenkantoren?
Natuurlijk. Er zijn zeker kansen. De grote kans die nu voor het grijpen ligt en die voor een deel natuurlijk is ingevoerd, maar dat is hardware. Maar dat is om verder te gaan met technologie en artificial intelligence. Die kans is er nu. Dat vergt wel investeringen. En de advocatenkantoren zijn over het algemeen individueel, even afgezien van de hele grote New Yorkse en de hele grote Londense advocatenkantoren, zijn die individueel eigenlijk niet in staat om die investeringen te doen, met name in echte goede artificial intelligence. Dat is een groot voordeel wat bijvoorbeeld de Big Four accountants hebben. Die zijn zo groot dat ze investeringskracht hebben. Maar ik zie wel grote kansen in technologie en artificial intelligence. Een tweede kans, die ligt meer op het vlak van HR, is om beter en gestructureerder met je mensen om te gaan. Het werken op afstand vraagt een hele andere aansturing van medewerkers. En het zou eigenlijk misschien wel heel mooi zijn om daarvan de goede dingen te behouden. Maar ja, dat vraagt natuurlijk ook opvoeding van de mensen die leidinggevend zijn. Niet iedereen is natuurlijk even handig om met andere mensen om te gaan. Je kan een heel goed jurist zijn, maar je hoeft niet heel goed te zijn om met mensen om te gaan. Een ander punt is, de klanten worden steeds kritischer. Het is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, maar die zal wel versterkt worden. Klanten willen veel meer waar voor hun geld, willen echt toegevoegde waarde. Heel veel juridische dingen, over dagelijkse dingen, die kun je zo van het internet afplukken. En als je dat een beetje met verstand gebruikt, kun je ook daar heel ver mee komen. Maar echt toegevoegde waarde van echt oplossingen, dat vragen klanten. En ze vragen een efficiënte dienstverlening. En dat brengt me eigenlijk op, nog op een derde punt. Het zou heel goed zijn om nu de kans te grijpen om meer in multidisciplinaire sectie-overstijgende teams te gaan werken. De Big Four accountants die doen dat veel meer. Die zitten natuurlijk nog wel behoorlijk in de mid-market. Maar die verheffen zich ook, om het zomaar eens te noemen. En er komt als een hele grote concurrentieslag met de klassieke advocatuur gaan opleveren. Met name in die mid-market.
Hey, en als je dan afdaalt naar het niveau van de individuele advocaat, dan zie je natuurlijk op LinkedIn het ene corona-bericht naar het andere verschijnen over corona en contracten of corona en aanbestedingen en corona en bestuursrecht. Even los van die stukjes schrijven die al die advocaten nu massaal doen op LinkedIn. Wat voor investeringen zou je individueel kunnen doen in je eigen carrière, je eigen know-how om sterker uit die crisis te komen als advocaat?
Ja, dat is reuze ingewikkeld en dat is ontzettend individueel bepaald. Je moet bij jezelf natuurlijk nagaan, ja, wat kan ik, wat wil ik en wat vraagt de markt? Maar ik zeg altijd, begin nou eens met te kijken van wat je kan en kijk nou eens heel goed wat de vraag uit de markt is naar diensten van de advocatuur.
Ja, het is natuurlijk misschien over 5 jaar, als we weer volop aan de bak zijn, of over 3 jaar, of wanneer dat dan ook is. We denken nog eens terug aan deze periode dat we allemaal thuis zitten en toch misschien tijd hadden om eens wat te investeren in iets. Dat we dan toch terug gaan kijken, hoe heb ik die tijd gebruikt? En dat is iets waar ik denk waar we allemaal wel bewust van moeten zijn, dat het ook misschien, hoe vervelend het ook is, ergens misschien een cadeautje is om iets te ontwikkelen, iets te doen wat je anders nooit zou doen.
Bob, daar ben ik volledig met je eens. Maar wat we eerder in dit gesprek al vaststelden, het is heel moeilijk voor mensen als er niet een zekere druk is om tot nieuwe ideeën te komen. Men zegt wel eens, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar als er geen druk is, wordt het dus niet vloeibaar. Het grote gevaar is dus inderdaad dat er niet te veel wordt nagedacht. En dat na deze pandemie heel veel mensen weer op de oude voet verder gaan. En ik denk ook dat een aantal dingen wel weer zullen verwateren. Misschien vrees ik dat zelfs wel. Dat zie je eigenlijk na elke grote ramp dat men probeert het oude leven weer op te pakken. En ik voeg daar nog aan toe. Er zijn ook best wel nadelen verbonden aan het werken aan de keukentafel, hoor. En dan denk ik nog niet eens aan die kinderen die rondlopen. Maar ook het sociale contact in de kantooromgeving is echt wel heel essentieel om behoorlijk te functioneren. Men roept nu allemaal van, ja, we gaan meer online dit doen en we gaan minder reizen, dat doen, en et cetera, et cetera. En dat zal vast ook in de eerste periode wel gebeuren. En misschien gaan we wel iets minder reizen. Maar die koffieautomaat of even bij je buurman binnenlopen is echt heel belangrijk. Er is op dit moment een reclame, ik weet eerlijk gezegd niet precies waarvoor, maar dan loopt de manager rond en die komt binnen bij een mevrouw en zegt van, aan wie zullen we dat project gunnen? En dat moet dan naar Jeroen en dan gaat hij nog ergens anders naartoe en dan vraagt hij van, wie zullen we die PowerPoint laten maken? Oh ja, ook Jeroen. Kijk, dat heb je op een kantoor wel, maar als de mensen allemaal thuis zitten, is dat niet te organiseren.
Je liet zelf al even vallen van, nou, heel veel zal misschien ook wel weer back to normal gaan op een gegeven moment als de corona helemaal voorbij is. Wat denk je dat we wel overhouden aan die bedrijfsvoering van advocaatkantoren aan deze periode?
Nou, één ding houden we zeker over. Dat iedereen op korte termijn veel meer online is gaan werken. En dus als je iets of een groot stuk moet maken, of je wilt echt eens even anderhalve dag afgezonderd werken, dan kan dat nu. En dat geldt nu niet alleen voor de fee-earners, maar dat geldt ook voor het ondersteunend personeel. Want die hebben ineens ook allemaal een laptop mee naar huis gekregen. En dat geeft wel een aantal wijzigingen. En je moet hopen, wat ik net al zei, dat de mensen meer in multidisciplinaire teams gaan werken. Want dat vraagt de markt.
We hadden het net even over terugkijkend, hè, en over wat de kansen bieden. Een van de dingen die je eigenlijk altijd zou moeten doen is evalueren, hè, met cliënten. Hoe werk ik en hoe heb je dat ervaren in die overname dat ik je bijstond? En wat had er beter gekund? En ik heb het idee dat advocatenkantoren, ook al krijgen ze daartoe wel een prikkel van de orde, dat nog steeds niet heel erg graag doen. Omdat ze toch bang zijn om iets te horen wat ze niet leuk vinden. Hè? Zou deze periode van corona, waar advocaten misschien wat rustiger hebben, niet een uitgelezen periode zijn om eens te evalueren met hun cliënten?
Ja, een advocaat kan er erg slecht tegen om kritiek te krijgen.
Juist, ja.
En hij is ook opgevoed om geen fouten te maken. Dat is ook precies het probleem met allerlei adviezen.
Ja.
Dat daar ontzettend veel dingen in staan die niet relevant zijn.
Ja.
Maar dat is allemaal puur ter indekking. Een cliënt wil helemaal niet weten wat er niet kan.
Ja.
Dat interesseert hem niks. Hij wil weten wat er wel kan. Welke richting die uit moet gaan. En dat is iets wat heel veel advocaten... Er zijn ook heel veel advocaten die dat heel goed doen. Maar er zijn ook nog heel veel advocaten die dat niet zo goed doen.
Dat zou natuurlijk wel iets zijn waar advocaten nu aan kunnen werken. Hè? Evalueren. Kijk eens een keer. Je kan natuurlijk moeilijk koffie drinken met een cliënt. Maar je kunt wel een keer een gesprek aangaan in deze periode met de cliënt. Om eens te praten over hoe ze die toekomst nog beter zouden kunnen vormgeven.
Dat ben ik helemaal met je eens. En je zou minst genomen een plan kunnen maken hoe dat in de toekomst te gaan doen. En cliënten praten heel graag over hun bedrijf, over hun winkel, over whatever. En die willen ook best met jou praten van, nou, we hebben die overname is goed afgelopen, maar op dat en dat moment denk ik dat we dat eigenlijk beter zouden hadden moeten doen. Ik als cliënt had dat eigenlijk ook beter moeten doen, maar misschien dat als we dat samen de volgende keer zo af en toe eens even terug gaan zitten en kijken van, waar staan we nu en hoe moet het verder? Als je dat ook inbouwt in processen, dan zou je ontzettend veel mee kunnen winnen.
Ja, en over winnen gesproken, in dat soort gesprekken heb je juist dat je ook eens informatie krijgt die je later weer kan gebruiken voor je strategie van je kantoor. Waar kan ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Waar is juist ruimte in de markt? Waar is vraag naar? En dat weten cliënten soms nog beter dan jij als leverancier dat weet. Maar goed, terug naar de grotere lijn. Want volgens mij kunnen we nog uren over dit onderwerp praten. Maar wat voor strategische aanpassingen zouden advocatenkantoren moeten doen om ook post-corona nog te overleven? Het is nu natuurlijk een enorme afname in omzet voor veel kantoren. Eigenlijk zijn advocatenkantoren een commodity service. Hè? Je kan ze makkelijk uitwisselen voor elkaar. Het kost even een investering van de cliënt. Wat moet je nou doen om in dat enorme concurrentieveld straks strategisch nog te overleven?
Om te beginnen denk ik dat het heel verstandig is als het merendeel van de advocatenkantoren zijn strategie überhaupt eens tegen het licht houdt. Strategieën zijn vaak stukken die opgeschreven worden en waar hosanna over wordt geroepen op een donkere avond. En vervolgens belandt dat in een lade. He, dus kijk nou eerst eens, wat is je strategie? Wat is de focus die daaruit volgt? En wat moet ik nou gaan doen om die strategie te bereiken? Ten tweede, zorg dat je die strategie ook implementeert in het kantoor. Zorg dat iedereen meedoet. Zorg ervoor dat mensen die wat kritischer daarop zijn, zich daar ook aan committeren. En dan kun je verder bouwen. En bij elke strategie hoort een focus. Kijk welke bijzondere markten of bijzondere rechtsgebieden jou het meeste liggen. En kijk ook of de markt daar behoefte aan heeft. Want dat bord aan de muur en het grind wat gaat kraken, dat is niet meer van deze tijd.
Je begon er ook mee eigenlijk met de eerste vraag al, hè? Dat uitrollen van zo'n strategie. Dus het is iets wat eigenlijk een speerpunt van jouw advies is aan cliënten.
Ja, en kijk ook of iedereen mee wil doen en of de samenstelling van je kantoor wel de juiste is. He, want de mensen die niet in teams willen werken, of die niet een beetje meewerken aan de leverage. Ja, het is de vraag of je daar nou of je daarmee verder moet gaan.
Hey, we hadden het net even over waar dan de grootste klappen zouden vallen in de advocatuur. Je ziet natuurlijk een hoop full service kantoren nog steeds, hè, mid-market kantoren die eigenlijk elk rechtsgebied proberen te bestrijken. Ja, dat is natuurlijk ook dat kan je een strategie noemen, maar volgens mij is de markt veel meer dat je gaat richten op een bepaalde industrie of echt een bepaalde sector of en dat daar een veel sterker kantoor uit op te bouwen valt. Hè. Deel je die mening en denk je dat dan ook in die full service kantoren de grootste klappen gaan vallen in deze coronacrisis?
Ik heb daar een tweeledig antwoord op. Ik deel je opmerking. Ik denk dat je strategie zo moet inrichten dat je je beperkt in een aantal gebieden. En of dat nou rechtsgebieden zijn of markten of weet ik veel. Dat is vers 2, dat moet je uitzoeken. Dus dat denk ik zeker. Eén marktgebied of één dingetje, hè? Dus alleen M&A, dat kon best wel eens gevaarlijk zijn. He, hoewel die kantoren natuurlijk de afgelopen jaren wel goed hebben verdiend. He, maar ik denk dat je, ja, ik zeg altijd, je moet zorgen dat je een variatie van 4 aandachtsgebieden hebt. Kantoren die alles aanbieden, dat is echt uit en boos. Je hebt nog kantoren die zowel modaal strafrecht aanbieden. He, dus dat zal ik maar zeggen, de inbreker of de man die mishandelt of zo. En die er ook nog familierecht aanbieden. Maar daarnaast zeggen ze, ja, we willen ook het middelgrote bedrijfsleven gaan bedienen. Nou, ja, dat gaat niet met elkaar samen. Dat gaat gewoon niet samen. Dus wat ik zou adviseren is, neem afscheid van dat soort dingen. Die kantoren kunnen heel goed solitair opereren en dan een goede boterham verdienen. Maar die ook voor de image, voor het beeld naar buiten, is het veel beter als je eenduidig zegt van ik treed op voor het midden- en kleinbedrijf en met name in de branche bouwrecht. Hè? Ik treed op voor bankaire diensten. Ik noem een paar willekeurige voorbeelden. Maar om ook nog communes strafrecht en het dagelijkse familierecht te doen. Nee, dat moet je niet doen. En in familierecht en dat soort dingen zijn buitengewoon ingewikkelde problemen, hoor. Je kunt daar een hele bevredigende, ook intellectueel bevredigende praktijk in uitoefenen. Maar je moet het niet willen koppelen aan de mannen die de hele dag M&A zitten te doen.
Zijn dat dan ook de kantoren waar dan de minste energie aan strategie is besteed? En gaan daar ook de grootste klappen dan vallen?
Dat denk ik zeker. Maar die klappen die waren natuurlijk al begonnen. Dat realiseert niet iedereen zich, maar er zijn enorme omzet- en dus inkomensverschillen in de advocatuur. Er zijn er maar heel weinig die een hoog inkomen hebben. Er is een stukje wat de middeninkomen heeft, maar er zijn er nog veel meer die eigenlijk een te laag inkomen hebben, ook in de commerciële praktijk. En dat komt omdat ze geen behoorlijke strategie en met name geen behoorlijke focus hebben.
We zijn bijna aan het eind van de podcast. Hè? Wat is jouw gouden tip voor bestuurders van advocatenkantoren? Wat mag een advocatenkantoor absoluut niet nalaten op dit moment?
Daar heb ik een paar antwoorden op. Allereerst, wat eigenlijk eerder al in dit gesprek naar voren is gekomen, kijk elkaar in deze crisis eens diep in de ogen. Kijk elkaar nou eens goed diep in de ogen. En doe dat aan de hand van herijking van de strategie en de daarbij behorende focus. En bedenk daarbij dat visie belangrijker is dan allerlei technische aanpassingen. Maar aanvaard ook de consequenties die zo'n analyse met zich meebrengt. En tenslotte, de analyse kan ertoe leiden dat je nieuw talent nodig hebt. Huur dat nu in, want er is heel veel loslopend wild.
Hey, terug naar corona. Ik denk dat we nog heel lang kunnen praten, maar we moeten afsluiten. Ja, ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd waar we staan over een jaar. En welke kantoren het misschien wel niet redden. En welke een kans gegrepen hebben en eigenlijk sterker hieruit zullen komen. Ik denk dat het meer kost dan af en toe een stukje op LinkedIn schrijven. En ik denk dat jouw advies over kijk goed naar je strategie een hele waardevolle is voor kantoren. Om daar eens weer mee aan de slag te gaan. Dat is iets wat ze eigenlijk altijd zouden moeten doen, maar misschien juist nu. Nou, ontzettend bedankt voor dat inzicht. En ik hoop je misschien over een jaar of wanneer het corona voorbij is nog een keer te spreken. En samen te evalueren hoe het is gegaan en waar we nu staan.
Nou, graag gedaan Bob. En ik spreek je graag weer.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!